Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja, afgelopen. 3 punten voor de Ajax, maar dat is logisch.
Koploper PSV op een punt in eigen stadion bij het debuut van Jordan Henderson. Het is zondag 4 februari, de day after. En Jan Verdonk en ik, Thijs Wageman, zijn er weer met een nieuwe wedstrijdeditie van de Pantelitsch podcast. Jan, toch wel verrassend punt, hè? Vooraf had iedereen ervoor getekend, denk ik.
Zeker. Ik moet wel zeggen dat ik toen ik de blessurelijst bij PSV zag toenemen, dat mijn hoop ook wat groeide. En de positiviteit werd verder nog versterkt, denk ik, door interviews met Kelvin de Lange en Marijn Beukers, die deze week toch voorbij kwamen. Dat je krijgt toch wel een positieve vibe of zo nu in deze week van Ajax. Dus die hoop was er ook wel op een goed resultaat. Had jij dat ook niet van tevoren?
Nou, steeds meer. Ik heb PSV toch wel veel aan het werk gezien dit seizoen. En ja, dan vond ik het niveauverschil met Ajax eigenlijk wekelijks enorm. En zelfs de laatste weken waarin ze toch wat puntjes lieten liggen. En bijvoorbeeld in die bekerwedstrijd tegen Feyenoord, dat er ontstonden een beetje geluiden alsof PSV eruit zou zijn. Terwijl ja, iedereen die wedstrijd heeft gezien, weet dat dat best wel ongelukkig puntverlies was. En dat ze nog steeds op zo'n hoge intensiteit speelden, met hoge druk, goed voetbal. Maar goed, ja, ze misten 6 spelers, waarvan met Lang, Veerman en Teel natuurlijk gewoon 3 echt hele belangrijke spelers. En dan zie je wel, nam bij mij wel het vertrouwen toe. Zeker ook met die opstelling van Ajax, waar ja, Henderson natuurlijk direct in de basis stond. Range op linksachter, dat vond ik wel een slimme fonds met ja, eigenlijk... Marta en Sosa, die verdedigen natuurlijk beide niet overtuigen. Wij hadden vorige week natuurlijk een beetje gepleit voor Kaplan.
Ja.
Ja, was misschien niet ideaal om hem te laten debuteren. Maar met Rensch vond ik dat wel slim gedaan eigenlijk van het schip. Hoe keek jij daar?
Nee, goed alternatief, zeker. En ook wel met wat... ik weet niet of dat bij ons in de groeps heb ook voorbij is gekomen, dat dit wel een optie was waar iedereen wel ook zich in kon vinden, denk ik. Was natuurlijk de vraag hoe Gooyer zich dan zou houden voor het eerst in zo'n duel. Maar nou, die heeft het echt wel fantastisch gedaan, vond ik gisteren. Ik weet niet hoe jij naar hem hebt gekeken. Knap,
ja man, ja, eigenlijk alles wat je van hem hoopt, dat voegde hij toe. Zoveel rust. Organisatorisch natuurlijk top. Ja, in zijn balbehandeling zag je dat hij af en toe even draaien en een stukje wendbaarheid. Dat kan nog wel komen, denk ik, ook naarmate hij meer ritme heeft. Maar vooral in zijn passingen. Alles is loopzuiver. Alles is of strak in de voeten of precies in de loop. Alles op het juiste tempo, juiste been. Ja, dat zijn een soort van basisvoorwaarden voor een 6 bij Ajax, die we eigenlijk... al jarenlang niet bij een 6 van Ajax hebben gezien, toch? Misschien Schöne was de laatste, denk ik, die dat op die manier invulde.
Nee, helemaal mee eens. En die basisvoorwaarden, die wil je zien in zulke wedstrijden waar er op hoge intensiteit wordt gespeeld. Want we zijn wel eens lovend geweest over jongens nadat ze tegen Volendam uitblonken of wat dan ook. Maar hier kun je toch wel echt wat meer op verder bouwen, hè?
Ja, absoluut. En ja, naast hem stond Taylor. Dat was vooraf, denk ik, nog misschien het grootste vraagteken. Van wordt het Taylor of Tahirovic?
Ja.
Had jij het ook zo gedaan?
Ja, vorige week zeiden we dat ook al. Hè? Ja, eigenlijk met een beetje creativiteit nog die je dan zoekt op zo'n middenveld. En het feit dat je toch weinig jongens hebt die een mannetje kunnen passeren. Dan was de keuze voor Taylor eigenlijk wel logisch. Ik had het ook zo gedaan.
Ja.
Jij?
Ja. Ja, ook. Want ik vond nu bijvoorbeeld ook nog steeds dat vanaf de eerste minuten PSV greep best wel het initiatief in balbezit. En hij heeft eigenlijk de hele wedstrijd het betere van het spel gehad aan de bal. En ik denk dat dat hem ook voornamelijk heeft gezeten juist in het feit dat Ajax met Henderson of met Taylor en Linsson voor Henderson toch bepaalde spelers mist die aan de bal in de kleine ruimte wat handelingssnelheid kunnen brengen. In ieder geval, normaal vind ik dat Taylor dat wel heeft, maar nou, gisteravond helemaal niet. En Linsson was weer belangrijk met al zijn loopjes, zijn werk zonder bal. Maar in balbezit duurt het toch wel allemaal net een fractie te lang. En dat was naar mijn idee vaak de reden waarom PSV er best wel goed druk op kon krijgen. En Ajax aan de bal, grote fases, niet echt er voetballend doorheen kon komen.
Nou, dat is interessant, hè? Want ik noemde straks al eventjes Marijn Beuker. Die kwam in een interessante podcast overigens met Zeeman, met Thijs Zeeman kwam die te spreken. Hij vertelde daarin dat de ploegen die het meest dominant zijn, die slagen erin om vrije mannen te vinden in de keyzones, zoals hij dat noemde. Is dat dan iets waarin Ajax gewoon nog stappen moet gaan maken, zeg maar? Ook qua opbouw van de selectie de komende jaar, denk je?
Ja, absoluut, absoluut. En dat kan ook nog wel komen met in de huidige samenstelling, hè, als die vaker samenspelen. En dat zijn ook wel patronen, zowel in balbezit als verdedigen, die je natuurlijk kan inslijpen naarmate een ploeg langer samenspeelt. Ik denk dat met Henderson een heel belangrijk puzzelstukje is gevonden. Dat is iemand die de wedstrijd perfect leest, de tempo aanvoelt, voelt wanneer hij moet versnellen of wanneer hij juist eventjes de bal in de ploeg moet houden. Dus dat is een uitstekende stap die is gezet. Voor hem denk ik dat of Linsson nog zich moet doorontwikkelen tot meer handelingssnelheid en echt dominanter worden aan de bal. Of dat je misschien moet gaan schuiven met een Taylor die je toch op 10 onder Brobbey altijd best wel goed heeft gedaan. Daar normaliter wel ook met zijn tweebenigheid meer kan brengen in de kleine ruimte. En dat je dan misschien met een Branko van de Bomen nog een paser eronder zet. Of Silvano Vos juist meer een box-to-box powerhouse. Ja, dat is met de huidige middelen in een, denk ik, ideale situatie als je richting komende zomer gaat kijken. En dat is waar jij ook een beetje op doelt. Denk ik dat het niet slecht zou zijn, ook bijvoorbeeld met Misooi die natuurlijk niet gaat verlengen, om gewoon te kijken of je een creatieve team kunt binnenhalen. Want dan kan je best wel complementair middenveld samenstellen, denk ik.
Ja, dat lijkt mij ook. En ik denk dat dit ook dus de reden is waarom Fitzjim uiteindelijk is teruggehaald, toch om die wat meer smaakjes dan op zo'n type middenveld te hebben. Hey, dat effect van de Henderson, ik kan je verder nog een beetje, je legt net al heel wat uit. Ik vond het mooi in zijn interview dat hij het had over, er werd gevraagd van, je had best wel wat mogelijkheden misschien om sneller zo'n paas te geven. En dat hij dan zei, nee, het draait allemaal om timing. Als PSV op dat moment het momentum heeft, kan je misschien beter de bal in de ploeg houden. Is dat dan precies waarom ervaring zo belangrijk is in zo'n ploeg?
Ja, 100%, 100%. En dat is best wel opvallend, maar dat zag je dan gisteren ook wel een paar keer terug. Die tekortkoming bij Ramai. Die dan, hij is vaak geprezen om zijn snelle spelervatting en zijn meevoetballende kwaliteiten. Maar juist nu, als PSV in fases best wel druk had op Ajax en dan de bal uiteindelijk eindigde bij hem in de handen of in de voeten, dan wilde hij een paar keer supersnel het spel hervatten, wat dan supersnel weer balverlies opleverde, waardoor je meteen weer in de verdedigende stellingen moest. En dat is iets wat Henderson natuurlijk, hij heeft nauwelijks balverlies geleden volgens mij. Dus zijn positionering is sterk voor Soetelo en Hato. Eigenlijk constant diagonaal vrij. Hij verplaatst het spel makkelijk. En toch, op momenten heeft hij ook met gewoon een directe dieptebal gelijk voor dreiging gezorgd. Hè? Want eigenlijk het kantelpunt in mijn ogen in de eerste helft was die dieptebal op Taylor. Want dat was eigenlijk tot die tijd was PSV de dominant geweest. Kreeg Ajax er ook niet echt druk op. Veel dynamiek natuurlijk op het middenveld bij PSV en diepgang met Bakayoko en Lozano. En vanaf dat moment van Henderson, die eigenlijk vanaf de laatste linie ongeveer die bal perfect op maat op Taylor geeft. En die probeert hem aan te nemen. En dat lukt uiteindelijk niet. Ik moest een beetje denken aan die goal van Demi de Ceo tegen Heerenveen. Ik weet niet of je die ooit nog herinnert.
Ja.
Die hem zo over zijn tegenstander wipte en in het goal verleerde. Zoiets was Taylor volgens mij ook van plan. Maar meer om aan te geven van met dat soort ballen zorgde Henderson ook al op de momenten dat het daadwerkelijk kon voor dreiging. Dus ik vind dat eigenlijk super krachtig. Dus vind jij dat hij bijvoorbeeld wel meer risico in zijn spel moet leggen? En sneller diepgang moet zijn?
En ik denk ook bij zo'n bal op Taylor zal hij meteen hebben ontdekt dat hij niet bij Liverpool speelt. Ja. Dus dan zorg je wel, denk ik, dat je ook nog net even iets meer veiligheid inbouwt misschien wel in het spel, waar ze nu heel veel behoefte aan hebben. Hey, en hoe vond je het op defensief vlak staan? Want het is eigenlijk voor het eerst sinds vrij lange tijd volgens mij weer eens dat ik in een artikel ook lees, goed georganiseerd Ajax. Dat is eigenlijk iets wat niet meer een combinatie was die we veel hebben gezien, die woorden achter elkaar.
Nee, zeg dat.
Hoe vond je het staan gisteren?
Ook echt goed en helemaal in ogenschouw nemen dat je gewoon tegen de beste ploeg en zeker de beste aanvallende ploeg van de Eredivisie speelt. PSV natuurlijk elke week ongeveer met flitsend voetbal scoren ontzettend veel doelpunten. En ik lees dan ook her en der van ja, dat is logisch, want Ajax zakte in en speelde verdedigend. Nou, dat vond ik helemaal niet. Ze probeerden namelijk best wel hoog druk te zetten met Brobby die gelijk bij Boskayi stond en eigenlijk Ramayo een beetje de vrije man maakte bij PSV. En dat vind ik het uiteindelijk ontzettend knap gedaan. Want ondanks dat PSV natuurlijk met Veerman en Til veel krachten miste op het middenveld, zijn het met Schouten, Mauro en Saibari nog steeds ontzettend balvaardige spelers die allemaal op de vierkante meter kort kunnen draaien, weg kunnen zijn. En ik zag wel dat Ajax ook gedeeltes echt moeite had hoor met die dynamiek onder Luc de Jong. En ik gooide ook op X dat Ajax eigenlijk echt een speler als Bakayoko mist. Ik zat dan in het stadion dit keer weer. En dan zie je hem alles op de hoogste versnelling doen. Dus ondanks dat hij niet eens supergoed speelde. En Sosa, daar komen ze ook nog op, die dat echt uitstekend tegen hem deed. Ja. Maar constant die loopacties of langs de lijn in de diepte of schuin binnendoor, in de bal, achter de verdediging. En dat is wel iets, niet gek dat Ajax daar moeite mee had. Maar over 90 minuten, als je kijkt naar wat ze hebben weggegeven, valt dat eigenlijk ontzettend mee. Dus ik ben daar best wel over te spreken.
Ja, en is dat dan ook het effect van Henderson? We hebben vaak zat los zand gezien bij Ajax, ook als ze in defensieve stellingen zich moesten terugtrekken.
Ik denk dat zijn aandeel daarin zeker eigenlijk 60% is. En dat klinkt misschien overdreven voor één speler. Maar je ziet hem 90 minuten lang bezig met de hele organisatie. Hij is alleen maar aan het schreeuwen, aan het wijzen, armgebaren, klappen. Ook heel motiverend, hè? Want ook als er was een paar keer bijvoorbeeld dat Bergwijn voorin de bal won, of dat er net een duel aan de zijlijn. En dan zie je hem echt juichen ongeveer alsof er een goal is gemaakt. En ja, dat is super opzwepend natuurlijk voor al die gasten. Ander opvallend ding is dat ik de omschakeling vanuit het middenveld en voorin na balverlies ook veel beter vond dan voorgaande wedstrijden. Met Taylor, Linsson, Bergwijn, Berghuis, die daar vaak toch onbekritiseerd zijn. Ja. Echt, die zich het snot voor de ogen werkte. Kan natuurlijk ook te maken hebben met de tegenstander en dat ze het belang wel weten. Dus ik hoop dat ze dit ook tegen mindere ploegen kunnen laten zien. Maar ik zie daar zeker wel een grote rol in voor Henderson, absoluut.
Ja, en dit is wel een dingetje, hè? Want we hebben natuurlijk wel vaker gezien tegen inderdaad grotere ploegen in die wedstrijden, dat ze die intensiteit en die kilometers wel kunnen opbrengen. Maar dat het dan een week later tegen een mindere tegenstander wat minder is. Dan moet Henderson dus volgende week bij Heerenveen dus ook die laten zien dat hij zijn medespelers tot dezelfde prestaties kan dwingen.
Ja, en inderdaad, we hebben het vaak gehad over die mentaliteitsproblemen, of in ieder geval die tekortkoming daaraan. Dus hopelijk dat de komst van Henderson in dat opzicht ook een verandering teweeg brengt, zoals Ajax dat ook voor ogen ziet. Hè? Net als dat met Tadić en Blind natuurlijk het geval was. Ja, is Henderson wel een speler van het allure die dat zou kunnen brengen, denk ik. Ja, absoluut. Als we dan eventjes naar die goals gaan, want PSV begon dus sterker. Ajax kwam steeds beter in de wedstrijd. Je had dus al dat moment van Henderson op Taylor, waarmee het duidelijk werd van er ligt ruimte achter de verdediging. Ja, met dat balletje buitenkant voet van Berghuis op Brobby. Was echt een weergeloze bal, perfect op maat. Maar die demonstreerde dat ook wel, hè?
Ja, absoluut. Maar ik vond het daarna eigenlijk heel knap. Je kan zeggen, Brobby had misschien 1-1 met de keeper, had hij wat beter moeten afronden. Maar het duurde daarna eigenlijk nog best wel lang voordat de medespelers waren aangesloten. Dus hij moest die bal vasthouden en dan ook nog knap tussen twee spelers door spelen. Deed hij echt fantastisch knap, hè? Hij trekt wat dat betreft ook de lijn in zo'n topper weer door die de afgelopen maanden al laat zien. Dus,
absoluut. En het is ook wel grappig, hè, dat Brobby, die is dus zo razendsnel dat het gewoon 6-7 seconden duurt voordat er überhaupt een beetje aansluiting is van andere teamgenoten. En dat uiteindelijk Berghuis die bal zelf diep speelt, dat hij dan degene is natuurlijk. En ik ben het helemaal met je eens, want je kan misschien zeggen van Brobby 1-1 met de keeper, grote kans. Maar hij ligt daar op volle snelheid. Moet een bal die toch nog met een stuit aankomt en met een man in de rug verwerken. Nou, ook nog met aanname met linkerbeen volgens mij, wat ook niet zijn sterkste punt is. Dus ik vind dat eigenlijk ontzettend knap gedaan. En dat je dan vanuit de situatie waarin hij op een gegeven moment 1-3 staat, het overzicht behoudt, die bal perfect op maat teruglegt. Deed me een beetje denk ook aan die goal van Ziyech tegen Tottenham in de halve finale Champions League. Die ook zo kwam inlopen als linkspoot en hem gewoon naar de verre hoek wist te drukken. Knap door de benen ook van Boskayi. Dat is altijd wel, want anders gaat zo'n bal er ook niet in natuurlijk. Dus nee, ja, fantastische goal. En mooi ook die pure ontlading in het stadion. Hè. Ook bij de spelers zelf. Ja, logisch ook bij een goal in zo'n wedstrijd. Maar dat was wel even de boost die Ajax ook nodig had. En daarna volgde toch ook wel een sterke fase waarin PSV even werd teruggedrongen.
Ja, zeker. En ik vind het altijd het mooie als je in zo'n diep dal zit. Als waarin Ajax toch heeft gezeten de afgelopen paar jaar. En nog steeds zit in principe. Hè. We zijn aan het opkrabbelen. Dat je dan op een gegeven moment een keer zo'n moment hebt waarin je voelt van... Ah, we worden langzamerhand misschien weer een beetje competitief. Heb jij dat moment gisteren misschien gehad?
Ja, absoluut, absoluut. En in dat opzicht vind ik dus deze wedstrijd ook een enorme opsteker. En er zijn heel veel aanknopingspunten eigenlijk, waar je denkt van ja, het kan vanaf hier echt gaan groeien. En dat heeft dus te maken met dat je verdedigend tegen echt een sterke dynamische ploeg, al gezegd, super weinig ruimtes weggeeft. Maar ook aan de bal, ja, ondanks dat ik het via het middenveld voetballen vond ik niet altijd top. Dat duurde nog wel regelmatig te lang en daar had PSV ook wel prima de druk op. Maar de dynamiek met kantwissels en van achteruit. Hato die een paar keer weer lekker indribbelde. Andersen met zijn passing. Schoutalo die ik ook weer eindelijk weer even een goede wedstrijd zou gaan spelen. Die zich echt kon vastbijten in Luc de Jong. Ja, aan de bal ligt daar nog wel ruimte voor verbetering. Maar dat is ook wel iets wat kan groeien als hij gewoon lekker tussen Henderson en Hato instaat natuurlijk. Dan is daar wel echt veel vastigheid. Dus ja, heel veel opstekers. En ja, in dat daglicht kunnen we misschien ook wel de invalbeurt van Borna Sosa plaatsen. Want Rens, die moest natuurlijk al vroeg naar de kant. Liep al een tijdje te trekken benen. Kon het nog een paar minuten volhouden. Maar uiteindelijk kwam... toch Sosa. Nou ja, Sosa en Marta liepen allebei samen. Dan hou je toch even je... Of allebei samen warm. Dan hou je toch even je hart vast. Maar de keuze viel op Sosa. En ja, hoe keek jij naar zijn invalbeurt?
Nee, die heeft volgens mij prima gedaan. En dan denk ik ook, hè, dat als je team gewoon goed georganiseerd staat en hem in balbezit in zijn kracht kunt zetten, dan heb je gewoon een prima linksback aan hem. En dan heb je ook geen Taliafico per se nodig in dit elftal, nee, denk ik. Dus dat wordt natuurlijk een puzzel om hem ook in zijn kracht te zetten de komende weken en maanden. Want dan ga je ook gewoon plezier aan hem kunnen beleven.
Ja, helemaal eens. En ik bedoel, hij was natuurlijk in de Bundesliga ook gewoon een gerespecteerde kracht, waarin hij ook gewoon tegen de enorm sterke buitenspelers heeft gestaan. Dus wat dat betreft, ja, hield ik wel eventjes mijn hart vast tegen Bakayoko, die natuurlijk zo compleet is. Maar uiteindelijk heeft hij dat echt uitstekend gedaan. Een aantal goede tackles, ook een beetje staande tackles. En dat normaal gesproken wordt hij toch redelijk makkelijk voorbij gelopen. Ja. Maar leek toch ook even een knop om te zijn, hè?
Nou ja, zeker. Zeker. Ja, hij ging ook bij hem wil je dat ook weer zien tegen mindere tegenstanders. Hè?
Precies.
Echt in verschillende situaties dat hij dezelfde dingen kan brengen. Maar dat zal hij moeten laten zien. Ja, en over Schoutalo gesproken. Ik bedoel, bij de 1-1 was hij natuurlijk wat ongelukkig. Wat druistig, zou je kunnen zeggen. In hoeverre reken jij hem dat aan?
Ja, lastig. Want ik vind dat ook voornamelijk wel echt een hele goede aanval van PSV. Die natuurlijk met Lozano, Saibari, Luc de Jong ontzettend dynamisch. Hè? Dat is eigenlijk een driehoekje op het hoogste tempo. En ja, je zou misschien, Schoutalo kan de situatie iets beter lezen. Henderson die daar misschien iets meer controle nog in de zone kan bewaken. Maar ja, ik vind dat toch vooral wel echt heel knap gedaan door PSV. Het gaat supersnel. En het is alleen maar eigenlijk Ajax te prijzen dat zulke situaties zich niet vaker hebben voorgedaan. Ja, want dit is ook wel echt de grote kracht van PSV natuurlijk.
Ja.
Dus ja, natuurlijk gaan er spelers niet vrij uit. En kan je misschien in het zonaal sneller oplossen door mannetjes door te geven en zelf meer in positie te blijven. Want ja, je wordt nu wel echt uit elkaar getrokken. En dat Sosa dan uiteindelijk degene is die nog voor de goal dat duel met Luc de Jong moet dragen. Dat geeft wel aan dat je gewoon bent weggespeeld eigenlijk.
Ja, precies.
Dus ja zo keek ik daar wel naar. Toch, ja, uiteindelijk houdt Ajax die rust dan, of die stand eventjes vast richting de rust. Wat denk ik wel belangrijk was, want dat was nog wel een fase waarin PSV, en dat zie je natuurlijk vaker na doelpunten, eventjes aandringt en het momentum voelt. Dat houdt Ajax uiteindelijk goed stand. En ja, eigenlijk is dat het wedstrijdbeeld wat ook de tweede helft is gevolgd, toch? PSV die aan de bal zoekt naar oplossingen in Ajax, dat in de diepte eigenlijk nog de beste kansen creëert. Hè? Met Brobbey en die geblokte bal van Berghuis natuurlijk nog op de lijn.
Ja,
waren wel de momentjes om misschien nog te kunnen pakken.
Absoluut. En ook wel interessant trouwens dat zo'n Schouten, waar je er straks van zei, die is goed aan de bal, kwam in de eerste helft maar 21 keer in balbezit. Dat is dan waarschijnlijk ook heeft te maken met Linsson, die dan toch nog wel belangrijk is in zo'n eerste helft. Nee, en dat beeld wat je net beschrijft, dat ik denk dat ik dat ook zag, de tweede helft. En ja, dat kan er twee kanten opvallen. De kwetsbaarheid bij dode spelsituaties vind ik nog wel steeds een aandachtspunt. Ik weet niet of in hoeverre je dat kunt veranderen de komende maanden. Maar dat is wel iets wat een pijnpunt blijft, hè?
Ja, absoluut. Nou ja, nu de Jong kopt hem nog op de lat natuurlijk uit die corner. Overigens net, je zag dat opstootje ontstaan waar Luc de Jong heel lang protest maakte bij de scheidsrechter en uiteindelijk een soort beuk van Brobbey kreeg. Die zei van, hou nou eens op met dat gezeur. En toen had ik in het stadion een beetje het gevoel van, ja, dit is nu precies een bal die dan binnen gaat kloppen, zeg maar. Precies. Die kopte die dus op de lat.
Ja, en hij had volgens mij nog een moment bij een corner en Ramalho aan het einde ook. Dus weet je, zo al met al zijn er toch 2-3 van die momenten dat je denkt, ja, dit zijn dingen die je uiteindelijk wel de kop kunnen kosten in andere wedstrijden op dit seizoen. Dus
absoluut. Ja, uiteindelijk, om nog eventjes naar die slotfase te gaan, zien we een aantal wissels. Berghuis, die ook al een tijdje met last had. Forbes stond op een gegeven moment klaar, maar het werd Tahirovic die voor hem kwam. Waarmee Linsson naar rechtsbuiten ging, Telo op 10. Ja, je merkte misschien al een beetje aan mijn vraagstelling, maar vond jij dat een begrijpelijke wissel?
Nee, maar ja, het voelt een beetje als angst, hè? Als voorzichtigheid en iets over de streep willen trekken. Terwijl ik denk dat Ajax vlak voor die wissel, nou ja, je had best wel het idee van, nou, er liggen wel ruimtes in ieder geval en er liggen mogelijkheden. Dus met de snelheid van Forbes zou je daar misschien best wel wat hebben kunnen creëren. Nee, ik snap het niet zo goed. En je zegt het zelf al, gezien jouw vraag, jij ook kennelijk niet. En we kregen die vraag, ja, ik weet niet hoe dat bij jou werkt, maar ik heb bij Twitter, of bij X moet ik tegenwoordig zeggen, kreeg ik ook na afloop wat vragen van, wil je alsjeblieft die wissels meenemen? Dus ik had het idee dat het sentiment bij de meeste supporters wel leeft, hè?
Ja, nee, zeker. En ik dacht eigenlijk al na een uur van gooi Forbes er maar bij. En of dat nou is met Berghuis op 10 en dan Linsson eruit of voor Bergwijn, die ik overigens in zijn wilskracht en duelkracht wel wat vond brengen, maar toch in balbezit wel echt te weinig diepgang. Terwijl we hebben ook laten zien van tegen Go Ahead, bijvoorbeeld met die loopactie voorafgaand aan de 0-1, hoe waardevol dat kan zijn. Nou, je ziet het bij PSV met Bakayoko en Lozano de hele tijd. En dan denk ik, ja, trek hem gewoon eventjes iets vaker de diepte in. En dat is iets wat Forbes natuurlijk veel meer in zijn spel heeft.
Ja, ondanks dat het mij ook opviel trouwens bij de statistieken van ESPN, dat hij niet bijvoorbeeld in de top 10 of zelfs top 20 staat met topsnelheid in de Eredivisie. Hato is daar als enige Ajax-iet staat erin.
Oké, dat verbaast mij ook wel.
Ja.
Ik moet zeggen, die statistieken zijn natuurlijk wel altijd op basis van alleen wedstrijd, wat in de wedstrijd kan worden gemeten. Dus misschien als je de hele Eredivisie 100 meter tegen elkaar zou laten sprinten op een veld, dan denk ik dat Forbes wel zeker in de top 10 zou zitten.
Ja, misschien zegt het dan iets over hoe weinig je hem in zijn kracht zet. Dat kan ook nog. Maar,
zou zeker kunnen. Dan om even die wissels compleet te maken. Gooier natuurlijk moe gestreden met een krampaanval en uiteindelijk naar de kant voor Guy. Wel, ja, alle complimenten aan het adres van Tristan Gooyer, toch?
Nou, echt. Kijk, Guy is niet de duurste aankoop geweest, maar je hebt wel iemand aangekocht. Nou ja, die valt tegen voorlopig. Je ziet heus wel wat mogelijkheden bij hem, maar het lijkt niet het type te zijn waarvan je zegt van, god, daar kun je nou echt op gaan verder bouwen als je een dominant aanvallende ploeg wil worden.
Nee.
Ja, dan is het heel prettig dat er vanuit eigen jeugd iemand doorstroomt waarvan je het gevoel hebt dat als je deze lijn kan doorzetten, dat je hem wel voor minimaal dat bedrag kan verkopen waarvoor je Guy hebt aangekocht. Dus dan hoeft dat geen probleem te zijn uiteindelijk. Ik wil hem eigenlijk ook gewoon de komende tijd verder zien op die plek.
Absoluut. En echt ontzettend knap, hè, want hij heeft in Ajax 1 natuurlijk nog helemaal niet veel gespeeld. Nou, een jong Ajax bij fases wel, maar ook met veel blessures. Nooit echt een lange serie wedstrijden. Ja, en ga er dan maar aan staan in zo'n kolkende arena. Basisspeler tegen, met Lozano als je directe tegenstander. Echt heel erg knap hoe hij zich staande heeft gehouden. En ook in balbezit, lekker lef tonen. Gewoon mannetjes passeren, indribbelen. Pasing zoeken richting Brobbey, richting de mannen daaromheen. Ja, dat is wel echt iets waar ik heel erg blij van word en ontzettend veel potentie in zie.
Ja,
sowieso.
Dit is die dingen die je noemt, die wil je eigenlijk gewoon zien bij een Ajax-iet. Die lef en die in deze wedstrijden. Nou, dat heeft hij fantastisch gedaan. Je kan alleen maar lovende woorden heb ik ervoor over.
Ja, uiteindelijk, ik begon deze podcast met te zeggen van vooraf zou je tekenen voor een punt. Nu, na die hele wedstrijd gezien te hebben, wedstrijdbeeld, Ajax eigenlijk de beste kansen. Ben je dan nog steeds wel tevreden met een punt? Of had Ajax misschien wel aanspraak kunnen maken op meer?
Ja, maar dan moet je een beetje geluk hebben, hè. Ik bedoel, die kansen die Ajax heeft gecreëerd, die tweede helft. Ja, daar kan er best wel eentje van in. Als je net even anders dat schot plaatst. Maar je had hem ook kunnen verliezen. Dus nee, tevredenheid is er. Vooral omdat het een spelbeeld was waar je op je verder kunt bouwen. Waarbij je eindelijk weer een beetje een goede organisatie zag, defensief. Als Ajax die lijn kan doortrekken en je hebt nog een thuiswedstrijd tegen Twente te goed, dan kun je ook langzamerhand misschien een doelsaldo gaan bouwen komende week en dan is die derde plek echt wel haalbaar, zoals ik het zie.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dus dat sluit ook goed aan bij het wedstrijdwoord van deze week. Die is gewonnen door Kevin van Gorkum. Die kwam met Henders Zonneschijn. En ja, sowieso heel veel inzendingen met betrekking tot Henderson die... Ja, top was. In tegenstelling tot wat collega's bij de Telegraaf van hem vonden. Heb je dat nog meegekregen, Jan?
Ja, ik heb er geen idee. Ik weet niet hoe het bij die mensen werkt. Misschien vinden ze het vervelend om na zo'n wedstrijd nog een stukje te moeten schrijven. Denk ik, ik schrijf het er leuk voor. Dat je misschien een paar varianten klaarzet. Maar die indruk had ik toch wel.
Dat zou je als denken.
Ja, of hij moet het echt niet zien.
Het is ongelooflijk. Ja, dat heb ik al in de afgelopen jaren bij Valentijn Dries al vaker het idee van gehad. Maar
we weten ook dat het een verkoopmodel is, hè? Dus hij zal ongetwijfeld een hoop kliks hebben gehad.
Ja. Wij hebben het er nu ook weer over. Moet je ook eigenlijk misschien gewoon niet doen. Lekker laten gaan. Niet serieus nemen. Iedereen die wel 90 minuten naar Ajax heeft gekeken, die ziet de toegevoegde waarde van Henderson. Nou, vandaar dus ook Henders zonneschijn. Want ja, met Henderson op het middenveld schijnt de zon weer in Amsterdam. Ajax heeft kleur op de wangen. Er is hoop. En inderdaad, zoals in deze podcast ook al aangestipt. Belangrijkste en de grote vraag gaat nu zijn of Ajax dat ook tegen kleinere ploegen kan opbrengen. En dat zal niet bij Henderson het probleem zijn, maar misschien wel bij de mensen om hem heen. Dus hopelijk dat hij... Dat zij zich aan hem kunnen optrekken. Daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze wedstrijdeditie. Ajax, PSV, Jan, bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
Let's go Ajax.